Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen, heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. In deze dienst van herinnering en verwachting willen we samen met een aantal familieleden de overleden broers en zusters van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken. Deze dienst zal worden geleid door dominee Daniel Timmerman. Het accent van deze dienst is zingen en bidden. En het thema is God van levenden. Ik wil u vragen te gaan staan. Afgelopen donderdag, 29 oktober, is in alle rust ons gemeentelid en zuster in het geloof, Dini Liefhebber Lems, overleden. Half oktober bleek Dini besmet te zijn met het coronavirus. Aan de gevolgen daarvan is ze nu overleden. Haar kinderen schrijven dat ze in alle rust naar haar hemelse vader is gegaan. Ze hebben er vrede mee dat haar aardse strijd nu voorbij mag zijn. Als kerkelijk gemeenschap gedenken we Dini als een betrokken zuster in het geloof, met een brede belangstelling voor mensen en voor ontwikkelingen. Vanuit een diep vertrouwen op God en met een vleug relativerende humor kon ze staande blijven in de moeite van het leven. Voor de familie is dit het tweede afscheid in 1 jaar tijd. In januari namen jullie afscheid van jullie vader en opa Theo. We wensen jullie van harte de troost en nabijheid van God toe. Daar zullen we in deze dienst ook voor bidden. Straks zullen we jullie beide ouders gedenken door het aansteken van de gedachteniskaarsen voor hen. Nu zullen we Dini gedenken door te luisteren naar het lied dat ook klonk in de afscheidsdienst van Theo. Meine Zeit steht in deine Händen. In de Nederlandse vertaling luidt dit lied: heel mijn levenstijd heeft u in uw handen. Dus kan ik rustig zijn, rust vinden bij u. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Yeah. Ja, met de woorden van dit lied hebben we naar God toe, misschien zonder de stem te gebruiken, gezegd: geef ons een vast hart. Een vast hart dat vast is in u, dat vastigheid en rust vindt in u. En dat horen we ook in de woorden waarmee we altijd de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Een hoorde groet van God en van Jezus Christus, de opgestane Heer. Genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Abba Vader, zo mogen we God kennen als de Vader bij wie ons leven veilig mag zijn. Dat horen we met de woorden van het volgende lied. Ook dit is weer zo'n vreemd moment, zoals we het afgelopen drie kwart jaar zoveel vreemde momenten hebben gehad. Als ik de kerk in kijk, dan zie ik families, die hebben allemaal een nabestaande, een dierbare verloren. En voor sommigen van jullie is dit ook de laatste keer normaal gesproken dat je in de Emmauskerk bent. En wat fijn zou het dan zijn om oude bekenden, mensen van vroeger nog eens te ontmoeten en te spreken. En dat is nu niet. Het is ook weer zo'n moment dat we het gemis van nabijheid extra voelen. Maar we hopen toch met elkaar op een goed en waardig moment van gedenken. En laten we samen deze dienst binnend beginnen. Mag ik ons voorgaan? Abba, nabije en betrouwbare Vader, We vragen u. Hier mogen we heel dicht bij u zijn. En wees dicht bij ons. Laat ons van u zijn. En laat ons merken dat u er ook voor ons bent. Juist op een dag als vandaag. Als we hier in het kerkgebouw en ook veel mensen thuis even stilstaan bij de plekken van verdriet en gemis in ons leven. Wees ons dan nabij, alstublieft. En we bidden u, kom met uw geest in ons midden, dat ons hart vurig is. Dat ons hart in vuur en vlam gezet mag worden, door liefde, door hoop en in geloof. Wilt u alstublieft er voor ons allen zijn en met uw woord, uw genade, ons leven aanraken. Met bemoediging, bekering, troost. Met een stuk uitleg over hoe dingen zitten in het leven. Met liefde. Wees zo in ons midden. Hier in het gebouw en digitaal in al die huiskamers en op andere plekken waar de dienst nu of later wordt gevolgd. En Heer, als we zo bidden, dan beseffen we ons ook dat we onderdeel zijn van een veel grotere beweging. Van zoveel mensen, zoveel plaatsen die samenkomen in uw naam. Van uw wereldwijde kerk die zelfs zich uitstrekt tot de hemel. Van allen die ons voorgingen en allen die nu in u geloven. Heer, houd uw grote kerk, uw wereldwijde gemeente in uw handen. Ja, we danken u dat u dat doet. In Jezus' naam. Amen. Terwijl wij hier met een kleine groep mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, is in een ander gedeelte van dit gebouw, in een apart gedeelte van het gebouw, het jeugdwerk aan de gang, het kinder- en tienerwerk. Die kunnen nu niet bij ons zijn in de kerk, vanwege de beperkende maatregelen, maar we willen ze wel laten weten, laten merken dat ze er helemaal bij horen. En om dat zichtbaar te maken, ga ik nu de lantaarns aansteken die hiervoor in de kerk klaarstaan. En Pieter, onze ouderling van dienst, zal de lantaarns wegbrengen naar de ruimte hiernaast. En als Pieter straks weggaat, dan zullen we hier samen luisteren naar het lied Bron van Levend Water.
Thank you.
kijk even de zaal in. We hebben de laatste tijd een paar keer de regels en de afspraken wat aangepast. Maar ik denk dat er geen schriftlezer in de zaal is. Nee, ik zie niemand opstaan. Nou, dan ben ik dus de schriftlezer. Ik wil graag voorlezen uit het evangelie volgens Lucas. Een gedeelte uit een reeks met ruzies, conflictgesprekken tussen de Heer en verschillende mensen in zijn tijd. En we zijn nu getuigen in Lucas 20 van zo'n gesprek tussen Jezus en de Sadduceeën. Ik ga straks ook heel kort even iets vertellen over wat dat voor mensen waren, die Sadduceeën. Eerst Lucas 20 vanaf vers 27. Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Jezus toe en vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw. En vervolgens de derde, en toen de andere broers. Maar alle 7 broers waren kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt. Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Ze kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen van God. En ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn ze allen in leven. Enkele schriftgeleerden zeiden: Meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Dit is het woord van God. Gemeente van de Heer, broers en zussen ook, lieve gasten in ons midden. Als je geboren wordt in een gezin waar liefde de boventoon voert, dan komt er een moment in je leven dat er tegen je gezegd wordt: jij bent papa's schat. Of jij bent mama's lieverd. En ook als praten misschien niet de gewoonte is in dat gezin, dan voel je het gewoon. Ik ben speciaal. Ik ben geliefd. Ik hoor bij papa. Ik hoor bij mama. Zo van een afstandje zou het bezitterig over kunnen komen. Jij bent van mij. Maar als het goed is, dan is het niet bezitterig. Dan is het de taal van diepe verbondenheid, van liefde, van relatie. Een diepe verbondenheid die op een andere manier mensen later op de levensweg kunnen ervaren in een relatie, in een huwelijk. Dat je in momenten van diepe verbondenheid kunt zeggen: ik ben van jou. En jij, je bent van mij. Niet bezitterig, maar vanuit diepe verbondenheid. Liefde. En die diepe verbondenheid, die diepe liefde, die blijft ook als die ellendige spelbreker van de dood daartussen komt. Als je vader, je moeder, je kind, je geliefde komt te overlijden. De relatie blijft. Een bekende schrijver op het gebied van verdriet en rouw, Manu Kersen, die zegt het zo: de dood beëindigt geen relaties, maar transformeert ze. De relatie blijft en juist daarom doet het missen zoveel pijn. De verbinding die blijft. Dat is het bruggetje naar het evangelie. Het gaat in het gelezen gedeelte uit Lucas 20 ook over missen, over een situatie waar die nare vijand, de dood, heel massaal aanwezig is. En wat zegt Jezus daar nou van? Hoe stelt hij zich dat nou voor hoe het zal zijn? Het eerste dat ik daaruit naar voren wil halen is dit. Dat God, de God van de Bijbel, ook zulke dingen kan zeggen als ouders tegen een kind zeggen. Of geliefden tegen elkaar zeggen. Jij bent van mij en ik ben er speciaal ook voor jou. Want zegt de Heer in Lucas 20, God, mijn vader, is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hetzelfde gedeelte in Matthäus is nog persoonlijker. Er staat het in de eerste persoon, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac, ik ben de God van Jacob. Het is een verwijzing naar een bekend Bijbelverhaal. De Sadduceeën die konden het dromen, waarschijnlijk letterlijk opzeggen. En voor wie van ons vertrouwd zijn met de Bijbel, het is ook een heel bekend Bijbelverhaal uit Exodus 3. Mozes die in de woestijn is, een brandende braamstruik ziet en een stem uit de hemel hoort. Bekende woorden, maar in hoe Jezus het naar voren haalt, blijkt opeens extra hoe persoonlijk dit is. God is niet een abstracte God van heel ver weg. Hij is de God van het verbond. En dat betekent, hij is de God die zich verbindt aan echte, concrete, levende mensen. Hij wil onze God zijn, persoonlijk en direct. En hij houdt intens van ons. En hij is zo vol liefde en trouw dat hij zegt, ik ben die ik ben. En ik ben de God van mensen met een naam. Abraham, Isaac, Jacob, John, Theo, Piet, Iete, Jaap, Liet, Ab, Dini en al die andere namen die misschien in onze gedachten zijn. En ook van God geldt, de verbinding blijft. Ook al zijn mensen die nare tegenstander de dood ontmoeten, dan is het daarmee voor God niet klaar. Nee, de verbinding blijft. Hij blijft zeggen, ik ben jouw God. Dat blijft. Nou, ik vind dat op zich al een prachtige boodschap. Een boodschap waar ik voor mezelf enorm veel troost en bemoediging aan ontleen. De relatie met God blijft. Maar ik zeg nog geen amen. Want de boodschap van Jezus gaat nog verder. Het wordt een stukje ingewikkelder. En nog veel en veel mooier dan dit. Want als ik nu amen zou zeggen, wat zouden we dan weten? Nou, dan zouden we weten dat onze band blijft, ook al is iemand niet meer in leven bij ons. Dan zeggen we misschien, hij of zij leeft verder in onze herinnering. Dat is ook zo. En voor mensen die in geloof, in vertrouwen op God zijn overleden, zeg je dan, nou, ook voor God blijven ze bestaan. Ze blijven misschien ook bij God in gedachten of zo. Maar Jezus zegt, hey, dit is nog mooier. God is geen God van doden, maar van levenden. Dus het is niet zo dat ze voor God in gedachten voortleven, nee, maar voor God zijn ze echt in leven. God, de God van de Bijbel, is de God van het leven. En hij laat het er gewoon niet bij zitten. Als die dood als nare spelbreker tussendoor komt. De dood gaat zo in tegen alles waar God voor staat en wat hij is, dat hij er alles voor over heeft om zijn mensen weer terug te halen uit de dood. En ze echt leven te geven. De boodschap van de Bijbel is niet alleen dat onze overleden broers en zussen nu in de hemel zijn. Een plek die we ons niet kunnen voorstellen, maar ik geloof dat dat zo is. Maar de boodschap is nog meer, en daar gaat het hier over in Lucas 20, dat onze overledenen eens zullen opstaan Als Jezus komt en de dood definitief verslagen is, dan zullen ze opstaan en echt een eeuwig leven. Een prachtige boodschap. Maar ik zei al, nu wordt het ook best ingewikkeld. Ergens zou het ook wel makkelijker zijn als we konden zeggen, nee, na het overlijden ben je in de hemel bij God. We weten niet hoe dat precies is, maar daar is het goed. En dan sluiten we het boek. Maar de Bijbelse boodschap gaat verder en zegt, er zal een opstanding zijn. En dat schuurt omdat het zo onvoorstelbaar lastig voorstelbaar is. Ik geloof het echt. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in de Bijbel, dus ik geloof ook in de boodschap van de opstanding. Maar ik liep pas een rondje op de begraafplaats hier in Woensel. En zie je al die graven. En als je bedenkt aan al die mensen die ooit gestorven zijn en begraven of gecremeerd, dan denk je, hoe kan dat nou? Kun je dat niet voorstellen? Je verstand stopt. En dat is ook precies waar die Sadduceeën dan bij op inhaken. De Sadduceeën, dat was een groep binnen het volk van Israël toen, die meestal belangrijke leidinggevende posities hadden. En ook best wel conservatief waren. Ze hielden zich vooral aan de oudste boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes, aan de regels. En in die boeken van Mozes lees je helemaal niet zo gek veel over hoe het zal zijn na het sterven. En dat vonden ze eigenlijk ook wel oké. Daar hebben we het gewoon niet over. Dat is onbekend. En dat er in de psalmen en de profeten allemaal dingen staan die wijzen op een voortbestaan na het leven. Is maar ingewikkeld. Nieuw lichterij. Niet aan beginnen. We houden ons gewoon aan de oude boeken. Houden de boel ook rustig. Dat waren de Sadduceeën. Maar dan komt er een Jezus die net als de Farizeeën, waar hij vaak mee in de clinch ligt, heel duidelijk wel gelooft in een opstanding. Hij had ook verkondigd. En die Sadduceeën denken, nou, we gaan hem eens even lekker een beetje voor de gek zetten. We hebben nou een prachtig verhaal bedacht. Waarschijnlijk een legende die al bestond. Een vrouw die achtereenvolgens met 7 broers trouwde. En die broers die stierven zonder nageslacht achter te laten. En volgens de oude regels, die ze heel goed kenden, was het dan de bedoeling dat dan de weduwe zou trouwen met een volgende broer in het gezin, zodat de naam van de familie voort kon bestaan en ook het land in bezit kon blijven van de familie. Nou, mooie casus, heer, wat denkt u ervan? Vertel ons eens, wijze meester Jezus, als er dan echt een opstanding is, hè, als het nou echt zo zou zijn dat die doden opstaan, nou, van wie is dan die vrouw de echtgenote in de opstanding? Of denkt u dat er dan polygamie zal zijn, Jezus, in de toekomst? Een verhaal om Jezus belachelijk mee te maken. Om hem eens lekker op zijn woorden te kunnen vangen. Er zit duidelijk schuring onder. Maar als je dat wegfiltert, ergens snap ik die Sadduceeën ook wel, want het is zo moeilijk voorstelbaar. Als het nou zo zou zijn dat de toekomst, het toekomstige leven, een soort voortzetting is van de huidige verhoudingen, ja, dan krijg je hele gekke toestanden. Mensen die meerdere keren een intieme relatie hebben gehad. Of zal degene die nooit trouwde zich dan toch nog weer een beetje alleen voelen? Of mensen met gemis aan eigen kinderen, zullen die dat gemis dan ook voelen in het opstandingsleven? Ingewikkeld. Het antwoord van Jezus gaat 2 kanten op. Aan de ene kant zegt Jezus heel duidelijk, er zal echt een opstanding zijn. Hoe onvoorstelbaar ook, het zal echt gebeuren. En aan de andere kant, het zal ook echt heel anders zijn. Onze beelden en voorstellingen daarvan schieten zo tekort. En onze vragen van nu, ja, die zullen wegsmelten. Sneeuw voor de zon. Voor Jezus is er geen twijfel mogelijk, de doden zullen opstaan. Dat verbindt Jezus met die tekst over de brandende braamstruik. Op zich is dat wel een beetje vreemd. In vers 38 staat, voor hem zijn ze allen in leven. Nou, als je dat gewoon zo leest in Exodus, dan zou je kunnen denken, oké, nou zijn ze dus in een soort van hemel of zo. Maar Jezus zegt, nee, dit is een bewijs voor mij dat er opstanding is. Om dat te snappen moet je even uitzoomen. Die Bijbeltekst, Exodus 3, gaat over verbond. God heeft zich verbonden aan Abraham, Isaac, Jacob, aan hun nakomelingen, aan iedereen die in dat geloof en in dat verbond deelt. God verbindt zich aan mensen. En dat verbond, staat er dan in Genesis, is een verbond dat voor altijd blijft. Nou, als je dat zo leest in de Bijbel, dan denk je, nou, dat is prachtig, hè? Dus als de ene generatie wegvalt, dan gaat God verder met de volgende generatie. Dat is ook hoe je dat dan vaak tegenkomt in de Bijbel. Het blijft altijd bestaan, generatie van gen tot generatie. Maar Jezus laat iets zien dat het nog verder gaat. Dat Gods trouw aan zijn verbond, Gods trouw aan wie hij geschapen heeft, aan wie hij geroepen heeft, nog veel verder gaat. God die de God wil zijn van echte mensen met een naam, Abraham, Isaac, John, Lied en noem maar op. Die God wil altijd onze God blijven van ons echte mensen, echt helemaal. God neemt er niet geen genoegen mee, bij wijze van spreken, om de God te zijn van een stukje van ons, van een herinnering aan ons of een stukje ziel of zo. Nee, hij heeft er alles voor over om te kunnen zeggen, ik ben echt jouw God. Van jou zoals je bent, zoals ik je bedoeld heb. En nog veel mooier. En dus, zegt Jezus, omdat God trouw is aan wat hij schiep en wie hij riep, daarom zal er opstanding zijn. Hoe onvoorstelbaar voor ons ook. En God heeft daar alles voor over. Die Sadduceeën die wilden even lekker een potje discussiëren. Vertel ons eens, hoe zit het nou met het leerstuk van de opstanding, meester? Vertel ons. En eigenlijk vonden ze het natuurlijk gewoon helemaal belachelijk. Maar Jezus gaat niet discussiëren over de opstanding. Want ongeveer in deze tijd heeft hij tegen zijn goede vrienden, Martha en Maria, gezegd. Ik ben de opstanding. En het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Jezus is de opstanding. God heeft hem naar de wereld gestuurd als het ware als een stuk dynamiet. Een stuk dynamiet dat God heeft gelegd onder de muur van de dood. Die nare muur waarop ons leven stuk loopt. En Jezus is opgestaan uit de dood en heeft als het ware een gat geslagen in die muur. Waardoor wij doorheen mogen kijken naar Gods toekomst, naar nieuw leven, opstandingsleven. Daar heeft God alles voor over gehad. Ja, daarvoor moest Jezus komen, moest hij ook onze dood sterven, ons lijden dragen, om zo voor ons de opstanding te zijn. De God is de God van levenden. En de weg daarnaartoe voor ons, om dat leven te ontvangen, is hoef alleen maar te vertrouwen op Jezus als onze redder. Dat je zegt, Heer, hier is mijn leven. Ik geef mij aan u met mijn fouten, met mijn schuld, met mijn pijn, met mijn sterfelijkheid. Ik heb u nodig, Heer. Hier ben ik. En dan is Jezus voor ons de opstanding. Nou, tot slot, hoe zal dat dan zijn, dat opstandingsleven? Jezus maakt heel duidelijk, het zal echt anders zijn dan wij ons kunnen bedenken. En zo'n vraag over die vrouw met haar 7 echtgenoten. Jezus laat zien, die vraag is helemaal niet zo relevant. Want het zal zo anders zijn. Mensen zullen niet meer sterven. En ook de noodzaak om het menselijk geslacht in stand te houden door voortplanting, dat is allemaal niet meer aan de orde. Ook het huwelijk, trouwen, een gezin vormen, dat is allemaal afgerond dan. Het zal anders zijn. We zullen zijn als engelen. Nou is dat dan een beetje lastig, want wat moet je daar dan bij voorstellen? Moet je daar dan blij van worden? Dat we zullen zijn als een soort wezens met engelen, met vleugels of zo? Of dat we de eeuwigheid lang moeten zingen? En is het nou echt wel zo'n feest als seks is afgeschaft? Maar misschien moeten we dan nog iets beter lezen. Er staat niet dat we engelen worden, maar dat we zullen zijn zoals engelen. Iets in ons nieuwe opstandingsleven zal lijken op het bestaan van engelen. En dat heeft niet te maken met vleugels of zo. Jezus zegt het er gewoon bij. Hij zegt, de mensen die in de opstanding delen zullen zijn als, zoals engelen. En ze zijn kinderen van God. Kinderen van God zijn. En zo worden de engelen ook wel genoemd in het Oude Testament als de link. De engelen zijn de zonen van God. Kinderen van God. En dat betekent dan voor ons dat God dan zal zeggen tegen de mensen van de opstanding, op een heel persoonlijke, intieme manier, jij bent papa's lieve kind. Je hoort bij mij. En dat horen we nu al in de Bijbel. Maar het zal dan zo persoonlijk zijn, zo verbonden. En dat zal zo mooi zijn. Dat we het helemaal niet meer nodig hebben. Dat er aardse ouders zijn die tegen je zeggen, jij bent papa's lieve kind. En dan zullen we het ook helemaal niet meer nodig hebben om dat tegen je aardse ouders te zeggen. Ik hoor bij jullie. En dan zullen we het ook helemaal niet meer nodig hebben om tegen een speciale partner op aarde te zeggen, ik ben speciaal van jou. Want God zal zeggen, jullie zijn allemaal speciaal van mij. Ik denk dat dat op die manier is, dat het aardse leven niet wordt afgeschaft, maar dat de verhoudingen zo anders zullen zijn. Dat we die speciale verbinding niet meer zullen missen. Want het is allemaal veel groter en mooier geworden. Ik denk trouwens wel dat we elkaar wel zullen kennen gewoon. Ik kan niet bewijzen, maar ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat als God echt de God van Abraham is, van een echt concreet mens, Abraham, dat het dan zo zal gaan dat Abraham over de straten van het Nieuwe Jeruzalem loopt en Sarah straal voorbij loopt. Kan toch niet? Of dat Abraham en Sarah zitten te praten en dat Isaac voorbij komt en dat hij niet eens groet. Kan toch niet? Nee, God haalt echte mensen weer terug. Maar de pijn van het leven en de problemen die bijvoorbeeld Abraham en Sarah en Isaac in hun gezin en in hun huwelijk hadden, die zullen voorbij zijn. Maar ik denk dat je elkaar gewoon wel zult kennen. En het goede zal terughalen. Nee, ik geloof niet dat het een saaie platonische toestand zal zijn. Ik denk eerder dat de ervaring van Gods nabijheid en liefde, van de verbondenheid met hem zo intens zal zijn, dat het al onze diepe verlangens naar vervulling, naar aanraking zal overtreffen en verzadigen. Dat God alles zal zijn en in allen. Nou, daar mogen we elkaar vandaag mee troosten. En we mogen onze overleden broers en zussen gaan gedenken. Vanuit de belofte van Jezus die zegt, voor God zijn ze allen in leven. Amen. Over die dag die al onze voorstellingen te boven gaat, gaan we nu het volgende lied horen. Er is een dag.
Man of
Gedenken op deze zondag dus degenen die uit ons midden zijn overleden het afgelopen kerkelijk jaar. Dat doen we omdat we samen, zo geloven we dat, één kerk vormen. De gemeenschap der heiligen. Zij, rustend bij de Heer, wachtend op de opstanding. En wij hier beneden, zoals we dat al ons voorstellen. Wachtend op de dag dat onze Heer opnieuw bij ons komt. Het gedenken krijgt vorm doordat ik de namen voorlees van de overledenen uit het gedenkboek. Het gedenkboek dat het hele jaar door in de stilteruimte achter in de kerk ligt. Hun namen klinken zodat wij ze niet vergeten. En omdat we geloven dat hun namen bij God bekend zijn. En we gedenken hen door een kaars aan te steken. De kaars die elke zondag hier in de kerk verwijst naar de opstanding van Jezus, de paaskaars. In het licht van de belofte van Jezus die zei, ik ben de opstanding en het leven, zullen we onze broers en zussen gedenken. En de families, de nabestaanden, zullen naar voren komen om de kaars aan te steken. Straks als de 8 kaarsen hiervoor in branden, dan zullen we een lied horen, dat zal ik zo nog even aankondigen. Tijdens dat lied is er ook gelegenheid voor iedereen die dat wil thuis, om daar ook een kaarsje aan te steken. Het kan een kaarsje zijn waarmee je je betrokkenheid toont op afstand met de mensen hier in de kerk die een dierbare verloren hebben. Het kan een kaarsje zijn waarmee je denkt aan iemand die je zelf hebt verloren. Het kan een kaarsje zijn om een andere broer of zus in het geloof te gedenken. Of iemand die niet deelt in het geloof, maar waarvan je toch ook verdriet hebt en die je toch ook op die manier in het licht van God wil brengen. En je eigen verdriet ook bij God wil brengen. Dus straks, bij het lied, na het aansteken van de kaarsen, is er gelegenheid voor jullie thuis om ook een kaarsje aan te steken. Maar eerst wil ik nu Peter van Leur het woord geven om een gedicht met ons te delen.
Dag allemaal. Voordat ik dat doe, enkele persoonlijke woorden over tijd. Alsof de tijd stilstaat, dat hoor je wel zeggen na ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare, een geliefde. Maar tijd staat niet stil. Die gaat onverbiddelijk door. Alles om je heen gaat door. Zelf kom je even niet zo goed mee, of langer dan even. En als dat dan wel weer beter gaat lukken, en je kijkt als het ware achterom, dan ben je zomaar stukjes of hele stukken tijd kwijt. Er zijn gaten gevallen in die tijd. Zo ervaar ik het zelf, tenminste. Dan enkele woorden over het stuk geliefde. We gaan even terug in de tijd, zo'n 2 jaar. Het gebruik of ritueel van mensen gedenken, op de manier zoals we dat in een dienst als deze doen, hield me al enige tijd bezig. En enkele maanden later kwamen woorden naar me toe. Al vroeg die ochtend. Ik schreef ze op en zo staan ze nog, zonder aanpassingen. Ik gaf het als titel Geliefde, met een uitroepteken. Ik zette de datum eronder, uit gewoonte, en deze keer ook de tijd. 0700 uur. April 2019. En op dat moment realiseer ik me dat die dag afscheid genomen zou worden van Erwin Vijfwinkel, een geliefde naam, een innig geliefd mens. Ook vandaag geliefde namen van innig geliefde mensen. We gedenken door de tijd heen, niet uit gewoonte, maar uit liefde en eerbied. Dan nu het gedicht en u kunt meelezen. Geliefde. Dag lieve. Dag lieve naam. Ik ontsteek een licht waarin ik je gezicht even, als in een glimp door het raam, ontwaar. Ja. Even maar. Dag, lieve. Dag, lieve naam. Ik noem je hardop, want de dag dat ik stop, sterft bij mensen het weten van je bestaan. Ontwijd, voor altijd. Dag lieve, dag lieve mens, verborgen voor de tijd, geborgen in eeuwigheid. In handschrift van één die behoudt voorbij elke grens. Beloofd is beloofd.
Ik wil graag bidden voordat we de kaarsen gaan aansteken. Wij danken u, God van trouw, God van het leven, dat uw trouw aan wat u schiep en aan de mensen die u riep zo groot is, dat u niet laat tegenhouden door de dood. Dank u wel, Heer, dat we onze broers en zussen in het geloof, die we nu zullen noemen, mogen gedenken in het licht van uw belofte, dat u de opstanding en het leven bent. Geef alsjeblieft troost aan allen die op dit moment in het bijzonder verdriet en gemis ervaren. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Ik ontsteek nu eerst deze kaars aan het licht van de paaskaars. Deze kaars staat symbool voor allen die uit het midden van onze gemeente zijn ontslapen. En de mensen die zo naar voren lopen kunnen deze kaars ook gebruiken om de volgende kaars op de rij te ontsteken. Wij gedenken in het licht van de opstanding onze broeder Johan Diederik van den Einde. Geboren op 3 oktober 1942 en overleden op 20 december 2019. Wij gedenken in het licht van de opstanding Martinus, Schalk, Theo, Liefhebber. Samen met Dini, Liefhebber, Lems. Theo, geboren op 4 november 1927 en overleden op 29 januari 2020. Dini, geboren op 30 maart 1931 en overleden op 29 oktober 2020. Wij gedenken in het licht van de opstanding Pieter Hendrik van Winden. Geboren 15 mei 1941 en overleden op 23 februari 2020. We gedenken in het licht van de opstanding Ite Hamming. Geboren 29 januari 1931 en overleden op 21 maart 2020. Wij gedenken in het licht van de opstanding Jacob van der Heijden, geboren 18 februari 1952, overleden 13 juni 2020. Wij gedenken in het licht van de opstanding. Lydia Adriana Vos Guit, geboren 17 maart 1933. Overleden 6 juli 2020. Wij gedenken in het licht van de opstanding. Albert van der Ploeg. Geboren 20 november 1925. En overleden 21 september 2020. Jezus zei, God is de God van levenden en voor hem leven ze allen. Amen. We zullen nu het lied horen voor alle heiligen in de heerlijkheid. En tijdens het lied is er gelegenheid om ook thuis een kaarsje aan te steken.
Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom om bij mij of bij dominee Daniel Timmerman met je vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze kerk kun je bij ons terecht. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Volgende week, woensdag 4 november, zal er een gezamenlijke kerkdienst zijn om te danken voor gewas en arbeid. Deze dienst wordt gehouden in de CGK-kerk in het Schootsestraat. Voorganger is dominee Arie van Vught. Van iedere gemeente kunnen 10 leden zich opgeven om de dienst in het gebouw mee te maken. De dienst zal ook digitaal worden uitgezonden en de URL zal op onze website bij deze dienst worden toegevoegd. De collecte is vandaag voor Dorcas. In de dienst van volgende week zondag, 8 november, zal de doop worden bediend aan Noortje, dochter van Maarten en Lisette Lakerveld. Ook zal volgende week zondag Lieske in de kerk zijn, de dochter van Bart en Sjoukje Tijmensen. We zullen in de dienst bidden om een zegen voor Lieske op weg naar de doop die zij hopelijk later in haar leven zal willen ontvangen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Brald en Loekie Schat. Brald is gisteren weer thuisgekomen na een geslaagde operatie aan zijn been in Nijmegen. Hij heeft een nieuwe knie gekregen en kan zich alweer goed bewegen. Wie wil deze bij hem brengen? Dankjewel.
Ik wil ons graag voorgaan in dankgebed en voorbeden. Laten we bidden. God in de hemel, we belijden u als de koning, de heerser over deze wereld. U gebruikt ook aardse regeringsleiders om te zorgen voor recht, gerechtigheid, vrede. Tenminste, dat is uw bedoeling. En we danken u voor zoveel blijken daarvan. Dat op zoveel manieren iets zichtbaar wordt van uw goede bedoeling. Door het werk van koningen, presidenten, volksvertegenwoordigers en allen die hen ondersteunen. We willen u ook vragen, Heer, dat u wilt blijven zorgen voor de leiders van deze wereld. Ons mensen wil geven die het goede zoeken voor de planeet, voor de mensheid. Presidenten, machthebbers waarin iets van uw koninkrijk zichtbaar wordt. In dat licht willen we u ook bidden, Heer, voor de verkiezingen, de belangrijke verkiezingen komende week in Amerika. Wij hebben daar als mensen allerlei gedachten en gevoelens bij. We willen u vragen, Heer, dat u dit in uw handen wilt nemen. En de kiezers in Amerika ook wijsheid wil geven. We bidden, Heer, voor de situatie in Frankrijk en zoveel andere plaatsen op de wereld waar spanning voelbaar is rondom het geloof van moslims en hoe moslims en niet-moslims zich tot elkaar verhouden. En dan gebeuren er vreselijke dingen. Er is er terreur en er worden er harde woorden gesproken en strenge maatregelen. In die situatie bidden we u, Heer, om uw ontferming, om uw geest van rust en wijsheid. Heer, we geloven dat niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest er vrede is en recht. Ja, wilt u werken met uw geest, ook in Frankrijk? O Heer, zo bidden we u ook voor mensen die slachtoffer zijn geworden en hun nabestaanden van natuurgeweld. Zoals bij de aardbeving in Turkije. Heer, ontfermt u zich. Een zegende hulp die geboden wordt. Heer, we willen u danken. Met Brald en Loekie voor een geslaagde operatie. Dat is het fijn, Heer, dat alles goed is gegaan. Dat Dat nu thuis mag zijn en verder mag herstellen. En wilt u dat herstel ook verder zegenen en bij hen zijn. In de vorige week hebben we ook gebeden voor Olivia, de kleindochter van Nel en Bram Verbeek. En die operatie is goed gegaan. Nu is het wachten, Heer, of het ook het gewenste resultaat heeft en of er geen restschade is, dat is nu onzeker. Heer, wilt u zorgen voor Olivia en ook voor Nel en Bram en de hele familie. We bidden, Heer, voor iedereen die vandaag verdriet voelt en in het bijzonder toch wel voor de familie Liefhebber. Die nu voor de tweede keer in een jaar tijd afscheid moeten nemen van een ouder. Dank u wel dat u hen vrede geeft. Dat ze mogen weten dat hun moeder het nu beter heeft. En toch, het is intensief. Heer, geef hen troost en kracht in de dagen die komen. We bidden, Heer, voor allen die te maken hebben met ziekte. Mensen die lijden aan het coronavirus. Maar ook anderen die misschien wel door dat virus en de maatregelen nu op een ander soort behandeling langer moeten wachten. Heer, dat brengt ook allerlei moeite met zich mee. Heer, wees nabij. Geef werkers in de zorg alstublieft kracht en uithoudingsvermogen. We danken u voor hun werk. En zegent u hun handen alstublieft. We danken u voor het werk van Dorcas. Voor praktische blijken van liefde en bewogenheid met onze naasten. Ook voor de Dorcas-winkel hier in Eindhoven. En allen die daarbij betrokken zijn. Zegent u dat werk en ook de gaven van onze handen. En zo bidden we u. En we danken u dat we u mogen bidden. In de naam van Jezus, om wie wij u loven en prijzen. Amen. Als laatste lied in deze dienst zal klinken, en misschien kunnen we het ook in de huiskamers laten klinken, ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Die belofte mogen we ook horen in de woorden van de zegen. De Heere zegen u en Hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything is crashing down, everything I had known, when I wonder if I'm all alone. I remember, thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness.